Allereerst nog een aantal mededelingen, gemeente. In de eerste plaats willen we nu al mededelen dat de zendingsavond die gehouden zou worden op dinsdag 19 april wegens ziekte van dominee Den Butter niet door kan gaan en uitgesteld wordt. U ontvangt daarover nader bericht. Dus de zendingsavond van dinsdag over een week gaat niet door. De jaarvergadering van de jeugdvereniging zal 1 week eerder plaatsvinden dan in het kerkblad staat. Dat betekent dus aanstaande zaterdag. Aanstaande zaterdag, jaarvergadering van de jeugdvereniging. Verder, eerste huwelijksafkondiging van Meindert Imen Klaver en Wilna van Kempen. En de laatste mededeling is dat aanstaande zondag in beide diensten u hoopt voor te gaan, dominee M.C. Tanis van Sliedrecht Centrum. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen, gemeente, uit Psalm 132, de versen 9 en 10. 132, 9 en 10. Want Sion is van God begeerd, het wordt met zijn woning hoog vereerd. En het tiende, ik zal Sions, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. 9 en 10 van Psalm 132. Wij willen nu luisteren naar de wet des Heren en aansluitend zingen we uit Psalm 119, het negende vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leer. 119 vers 9. Vervolgens luisteren we naar de schriftlezing die deze morgen te vinden is in het derde hoofdstuk van het Evangelie naar Johannes, de versen 22 tot en met 36. We noemen nu Johannes 3 vers 22 tot en met 36 na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119 vers 9. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Johannes 3, te beginnen bij het 22e vers. Na deze kwam Jezus en zijn discipelen in het land van Judea en onthield zich al daar met hen en doopte. En Johannes doopte ook in Enon bij Salim, terwijl al daar vele wateren waren. En zij kwamen daar en werden gedoopt. Want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Er rees dan een vraag van enige uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. En zij kwamen tot Johannes en zeiden tot hem: Rabbi, die met u was over de Jordaan, welke gij getuigenis gaaft, zie, die doopt en zij komen allen tot hem. Johannes antwoordde en zeide, een mens kan geen ding aannemen zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. Gij zelf zijt mijn getuige dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar dat ik voor hem heen uitgezonden ben. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Die van boven komt, is boven allen. Die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde. En spreekt uit de aarde. Die uit de hemel komt, is boven allen. En hetgeen hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Die zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld dat God waarachtig is. Want die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods. Want God geeft hem de geest niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn Gods blijft op hem. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen vanmorgen twee broeders die herkozen zijn opnieuw bevestigen in het ambt. En mede in verband daarmee kunt u de tekstwoorden vinden in het 29ste en het 30ste vers van Johannes 3. Johannes 3 vers 29 en 30. Waar we het woord van de Heere en de tekst voor deze morgen lezen. Die de vriend heeft, die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend des bruidegoms, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Allerhoogste en eeuwige God, grote koning van uw kerk, wij zijn vanmorgen saamgekomen op deze eerste dag van de week, de dag die herinneringen oproept aan de dag van de opstanding. En wij mogen hier zijn om samen in een dienst des woords en der gebeden uw woord te horen, uw woord te verkondigen, onze psalmen te zingen, onze gaven te offeren, onze harten voor u uit te storten in gebed en dankzegging. En we zeggen uw naam dank dat dat mogelijk is, dat u ons zondag aan zondag deze zegeningen geeft. We hebben ze niet verdiend, al staan we daar vaak zo weinig bij stil. Wij denken soms dat alles vanzelfsprekend is, ook het leven en de gezondheid en de kracht die we ontvangen en het geopende woord wat iedere dag voor ons ligt en ook vanmorgen weer op de kansel geopend ligt. Maar wil u het ons doen beseffen, Heere, dat het alles onverdiende zegeningen zijn en dat gezondheid en kracht, de gave van uw woord en de gave van de eredienst geschenken zijn uit de hoge. Wij bidden u, doe ons dat niet alleen beseffen in een geest van verwondering en van ootmoed, maar wil u ook met uw geest en met uw genade in ons midden zijn. Want al is het een groot voorrecht dat we vanmorgen samen mogen zijn en uw woord mogen verkondigen en uw woord mogen horen. Wat zal het alles te betekenen hebben als u zelf uw goddelijke goedkeuring over dit alles niet geeft en als u zelf met de krachtige bediening van uw Heilige Geest niet in ons midden bent. Heren, ook die bediening van uw geest en de aanwezigheid van uzelf is zo onverdiend. Want als wij naar binnen kijken en op ons leven zien, ook zoals het was deze achterliggende week, dan is alles verzondigd. Dan staan we schuldig. Wil u dan ondanks onze schuld vanmorgen in ons midden zijn en met de krachtige bediening van uw genade en van uw geest onder ons werken. En laat het woord dan open mogen gaan. U hebt toch zelf gezegd, Here, daar waar uw woord verkondigd wordt en waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, dat u zelf in het midden wilt zijn. Dat is uw eigen belofte. En ook al is die aan onze kant verzondigd, wil u naar uw belofte, naar uw trouw verbond vanmorgen aan ons denken en in ons midden zijn en de woorden openleggen. Geef dan, Here, dat we in de prediking gesterkt mogen worden. Geef u ons helderheid van geest, helderheid van stem. Geef dat we spreken mogen zoals u wilt dat we spreken zullen. En wil u met uw geestesbediening erin meekomen. Maar wil ook onze harten openen. Want al is het vanmorgen een woord wat gesproken wordt ook in verband met de herbevestiging van twee broeders uit de kerkenraad. Het is toch een woord wat alles te zeggen heeft tot ons en tot onze kinderen. Want hier wordt niet alleen iets gezegd over de grote waarde van de ambtelijke bediening die u geeft in het midden van de gemeente. Maar ook dat het uw goddelijk doel is om door middel van de dienst van uw knechten uw bruid te zoeken, uw bruid te werven en tot het hart van uw bruidskerk te spreken. En het staat zo aangrijpend in de woorden van deze tekst. Er is voor degene die u in alle eenvoud en alle ootmoed dienen mogen geen groter vreugde dan om te staan in uw dienst en dan om de stem te horen van u. Heere, geef dat we vanmorgen iets van die vreugde mogen ervaren, staande, horend naar uw stem, dat we mogen horen hoe u lokt en nodigt, waarschuwt en dringt, opdat mensenkinderen die van nature vijanden van u zijn, tot inkeer en tot bekering mogen komen. Opdat armen en verslagenen van hart het door middel van de ambtelijke prediking mogen horen dat gij aan armen uitgena uw hulp ter verlossing wilt zenden. Opdat uw kinderen de stem van de bruidegom mogen horen. Dwars door de nevels en de schaduwen heen die er door de zonde in het leven zijn kunnen. En wil u, Heere, dan ook in het leven van uw kinderen dat maar leren. Die grote les die iedere ambtsdrager moet leren, maar die ten diepste ook in het leven van uw kerk gestalte moet krijgen. Hij moet wassen. Zijn licht toenemen en onze licht te doven. Ik moet minder worden. Wil u zo het woord gebruiken voor heel de gemeente? Wil u het bijzonder gebruiken vanmorgen voor hen die een ambt mogen bekleden? De twee broeders die opnieuw bevestigd worden. En ook de andere broeders van de kerkenraad, ons allen. Heere, geef dat we ook vanuit het woord van u, op het grote voorrecht van het ambt, maar ook op de geweldige verantwoordelijkheid gewezen mogen worden. Houd ons onder uw woord en doe ons allen beseffen in dit uur dat we onze plaats mogen weten. En dat is, hij moet wassen en ik moet minder worden. Bewaar ons ervoor, Heere, dat wij u in de weg zouden staan. Bewaar ons ervoor dat we met onszelf zouden komen. En leer ons dienaar te zijn, in de schaduw te staan, minder te worden. Wil u, o getrouwe en eeuwige God, u ontfermen over heel de gemeente. We denken aan allen die moeilijke omstandigheden kennen, een donkere weg hebben te gaan. Wil u hen allen bezoeken met uw hulp en met uw heil. Denk aan allen die rouw dragen, verdriet hebben over het verlies van iemand die hun lief was. Wil u, wanneer dat kort geleden is of langer geleden, de balsem van uw vertroosting gieten in de wonden die geslagen zijn. Denk ook aan allen die ziek zijn. Wil u hen gedenken en opzoeken, zij ze thuis of in het ziekenhuis zijn. We denken aan broeder Driessen die nog steeds in het ziekenhuis in Rotterdam is. We zeggen uw naam dank dat er weer verbetering mag zijn, maar we dragen hem aan u op of u wilt geven dat hij ook in het ziekenhuis opnieuw aan mag sterken en nieuwe krachten mag ontvangen en wil u hem bovenal met uw gunst en genade in rijke mate nabij zijn. Wees ook met zuster Born, die in hetzelfde ziekenhuis verpleegd wordt en naar het zich laat aanzien deze week wel terug zal mogen keren naar huis, wil u geven dat het ook inderdaad zo zijn mag. En wil u de krachten telkens weer opnieuw wat gebroken worden en de weg niet gemakkelijk is, haar toch hulp en kracht bereiden vanuit uw volheid en bijzonder ook de genade schenken om de weg te gaan die ze gaan moet, wil u haar in alle opzichten nabij zijn. We bidden u ook voor Arco Kooijman, die deze week een ongeluk overkwam. We zeggen uw naam dank dat het niet erger was, want het had zoveel erger kunnen zijn met hem en de andere scholieren die toch zo ongedacht een ongeluk trof. We bidden, Heere, of u hem verder herstellen wilt en geven wilt dat dit ongeluk geen ernstige gevolgen na mag laten. Wil u hem nabij zijn en gedenken in uw gunst. We dragen deze morgen ook zuster Boutersen aan u op, die deze komende week zal moeten worden opgenomen en een ernstige operatie moet ondergaan in het ziekenhuis. Heere, wil u met haar meegaan, haar genade en kracht geven om alles in uw hand te leggen. Wil u de operatie doen slagen en geven dat de dokters ook de kwaal mogen wegnemen. En wil u haar helpen in alle omstandigheden en moeite die u zo bekend zijn. Wees met haar en met haar man en alle die hun lief zijn in deze omstandigheden. We zeggen uw naam dank dat zuster Van der Baan deze week uit het ziekenhuis mocht terugkeren en dat er toch berichten zijn die verheugend zijn. U hebt zorgen willen beschamen, al zijn er nog wel zorgen over. Heere, geef dat ze herstellen mag, nieuwe krachten mag ontvangen, maar ook wil u haar zelf maar de dank in het hart geven dat u zo doorgeholpen hebt en de dingen toch wel hebt willen maken. Wil u op haar hoge leeftijd thuis gedenken en bovenal met uw genade en ontferming bezoeken. We zeggen uw naam ook dank dat zuster Vroeg in de Wei deze morgen na een periode van ernstige ziekte, waarin ze in het ziekenhuis werd opgenomen, weer voor het eerst in de kerk mag zijn. We zeggen uw naam dank voor al uw zorg, uw hulp en uw ondersteuning. En we dragen haar ook voor de toekomst aan u de Heere op. Wil u, Heere, wat betreft haar gezondheid, de wacht over haar leven betrekken, haar ondersteunen en helpen. Geef dat ze in afhankelijkheid van u de weg verder mag gaan en wil u wonderen doen. En bovenal zie op haar neer in uw goddelijke gunst en ontferming. Wil u zo met allen zijn die op welke wijze dan ook een weg van moeite, ziekte te gaan hebben. U kent ook omstandigheden die we vanmorgen niet noemden. U weet ook van mensen die al langer aan huis gebonden zijn. Of mensen die op andere wijze een moeilijke weg hebben te gaan. Wil u allen voor uw rekening nemen en wil u hen de genade geven om het van u te verwachten. Zie op allen neer. Ontferm u over heel de gemeente. Met alle moeiten en zorgen die er zijn, ook met alle redenen tot dankzegging die er zijn, Heere, wil u geven dat wij met alles wat in ons leven ons overkomt tot u de toevlucht zouden nemen. En gedenk ons in uw gunst en in uw genade. Wees deze morgen in ons midden. Denk aan de broeders die opnieuw bevestigd worden. Denk aan de kerkenraad. Denk aan heel de gemeente. En laat uw woord zijn kracht mogen doen onder ons. Zie op ons neder in uw genade. We vragen dat niet omdat wij iets verdienen of waard zijn. Maar we bidden het in de schuldvergiffenis om het bloed van de Heere Jezus. Uit genade alleen. Amen. We willen zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te offeren. Psalm 115, de versen 1, 6 en 7. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 45 het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft is als de pen van een die vaardig schrijft. 45, het eerste vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente. Het lijkt er soms op dat ambtelijk dienen van de Heere geen aantrekkelijk werk is. Leest u Paulus' lijst van belevenissen maar eens na in 2 Korinthe 11. Daar schrijft Paulus over wat hij zo al in de dienst van de Heere heeft meegemaakt. En hij zegt, ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Ik ben in gevangenissen overvloediger en in slagen overvloediger. Hij heeft schipbreuk geleden, hij is gestenigd. Ze hebben hem voor dood laten liggen. En dan kunt u nog wel een poosje doorgaan, want dat gaat zo verzen aan verzen door. En zulke getuigenissen zouden gemakkelijk te vermenigvuldigen zijn. Uit de Bijbel zelf, maar ook uit de geschiedenis van de kerk. Dienstknecht zijn van Christus, ambtsdrager zijn, een opdracht van hem hebben te vervullen, is niet altijd een gemakkelijke zaak. En toch, Toch wordt er in de Bijbel ook een heel andere kant belicht. Zo zegt de apostel in het slot van de brief aan de Hebreeën, als hij de gemeente zelf aanspreekt: wees degene die opzicht over u hebben onderdanig, want zij waken voor hun zielen, opdat zij dat doen mogen, niet al zuchtende, want dat is u niet nut, maar met vreugde. En daaruit blijkt toch dat er in de ambtelijke dienst naast allerlei strijd en moeite toch ook vreugde kan liggen. En als we die lijn uit de schrift proberen na te speuren, dan stuiten we al heel spoedig op het woord van onze tekst. Waar het weliswaar gaat over een heel bijzondere ambtsdrager, namelijk de voorloper van de Heere Jezus, Johannes de Doper. Die heel nadrukkelijk laat zien wat nu de vreugde is in zijn ambtelijke dienst. En wat is die vreugde? Wel, wanneer hij de stem van de bruidegom mag horen. Wel, over die vreugde die alles te maken heeft met de ambtelijke dienst willen we vanmorgen nadenken. Thema voor de prediking is de vreugde van de vriend van de bruidegom. En dan denken we over drie dingen. In de eerste plaats is dat een vreugde over de dienst aan Christus. Hij is de vriend van de bruidegom. Hij dient de bruidegom dus. In de tweede plaats is dat een vreugde over de liefde van Christus. Want hij verheugt zich over de stem. En in de derde plaats is dat een vreugde over de eer aan Christus. Hij moet wassen en ik moet minder worden. De vreugde van de vriend van de bruidegom over de dienst aan Christus. Over de liefde van Christus en over de eer voor Christus. Om deze tekst te verstaan, gemeente, moeten we allereerst met nadruk zeggen dat Johannes de Doper in zijn dagen een gevierd prediker was. We lezen in Matthäus 3 dat de mensen van heinden en ver kwamen om hem te horen preken en die doop te zien bedienen bij Enon, bij Salim in de Jordaan. Er worden allerlei soorten mensen genoemd die naar Johannes kwamen. Soldaten, fariseeën, sadduceeën, mensen van het gewone volk. Die eerste dagen, die eerste maanden van de ambtelijke dienst van Johannes de Doper dromden ze samen en stonden verwonderd over zijn prediking. Bovendien, deze Johannes de Doper maakte al spoedig volgelingen. We weten dat Johannes bijzondere discipelen had, sommige van wie later discipel van de Heere Jezus geworden zijn. En onder de scharen die hem gaarne hoorden, waren er al heel spoedig velen die zich afvroegen: wie is toch deze? Men dacht soms zelfs: het is de tweede Elia, de Elia van wie de schriften zeggen dat hij wederkomt voordat de Messias komen zal. Anderen zeiden: het is Jeremia de profeet, van wie een legende onder het Jodendom ging dat ook hij weder zou komen en de ark des verbonds opnieuw in de tempel zou brengen die hij zelf vlak voor de Babylonische ballingschap verstopt had in een grot. Weer een ander zei: het is de Messias. En zo gonsden het van de geruchten onder de scharen die Johannes hoorde. Maar toen dat bijzondere gebeurd was, dat Johannes, te midden van vele getuigen, de Messias gedoopt had in de Jordaan, Jezus de Christus, toen waren de scharen langzaam bij Johannes weggelopen. Zijn toehoorders werden steeds minder. De rijen rondom de plek waar hij preekte dunden uit. Want het was zo dat steeds meer mensen die onder het gehoor van Johannes plachten te komen, nu Jezus van Nazareth, de rabbi, die door Johannes gedoopt was, nagingen. En Johannes' discipelen konden dat moeilijk zetten. Ze zeiden het in wat verdrietige en verwijtende toon ook tegen hem: rabbi, die met u was over de Jordaan, van welke getuigenis gaaft, zie, die doopt. En zij komen allen tot hem. En dan begint Johannes uit te leggen waarom dat zo is. En dan laat hij zien dat dat zo moet gebeuren. Waarom? Wel omdat hij, Johannes, slechts de voorbereider is van de komst van de Heere Jezus Christus. Hij is alleen maar gezonden door de Heere om Jezus Christus aan te wijzen. Ziet het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En als daarom de mensen bij hem vandaan gaan en achter de Heere Jezus aangaan en zijn woorden horen en zijn discipelen worden, dan is dat alleen maar tot vreugde. En Johannes maakt dat voor zijn ongeruste discipelen duidelijk door een beeld te gebruiken. En dan zegt hij, kijk, met een bruiloft is het toch zo dat niet de vriend van de bruidegom in het middelpunt mag staan, maar de bruidegom. Hij trouwt de bruid. Hij heeft de bruid ook. En de vriend van de bruidegom verheugt zich alleen maar in het geluk van de bruidegom en van de bruid. Wat bedoelt Johannes met dat spreken over de bruidegom en de vriend van de bruidegom? Wel, wij kennen dat niet zo, die gedachte van de vriend van de bruidegom. De vriend van de bruidegom, dat was iemand die de meest intieme vriend was van een bruidegom in het Oude Oosten. En die, wanneer een jonge man wilde trouwen met een meisje, dan aangezocht werd om alle dingen te regelen die betrekking hadden en te maken hadden met het bruiloftsfeest. Soms vervulde zo'n vriend van de bruidegom zelfs de taak dat hij ging onderhandelen met de vader van de bruid over de bruidschat. Soms was hij ook de bode, als het ware, van de bruidegom om met de bruid te spreken. In elk geval, die vriend van de bruidegom had voor de bruiloft, maar ook tijdens de bruiloft een belangrijke functie. Hij was eigenlijk, zeg maar, de steun en toeverlaat van de bruidegom. Die alles deed om voor de bruidegom, voor de bruiloft alles te regelen. En tijdens de bruiloft ervoor te zorgen dat alles goed verliep. Zo'n vriend van de bruidegom is dus meer dan wat wij vandaag zouden noemen een ceremoniemeester. Het lijkt een beetje op wat in de Engelstalige wereld heet bij een bruiloft de best man, de beste man. De rechterhand van de bruidegom. Maar zelfs is het nog meer dan dat. Het is de vertrouwensman van de bruidegom. Die voor alle dingen zorg draagt om de bruiloft ongestoord te kunnen laten verlopen. Kijk, en nu is het zo dat wanneer zo'n vriend van de bruidegom een echte vriend is, dat hij zelf op de bruiloft niet in het middelpunt wil staan, maar dat hij zich verheugt in het feit dat de bruidegom en de bruid in het middelpunt staan, en vooral zich verheugt, zo blijkt uit het beeld wat in onze tekst staat, als zij getuige mag zijn van de liefde tussen de bruid en de bruidegom. Dat is zijn diepste vreugde. Met andere woorden, zo'n vriend van de bruidegom die zijn plaats goed weet, wijst van zichzelf af, staat in de schaduw. Belangrijk is zijn taak, zeker. Maar hij staat niet in het middelpunt, de bruidegom en de bruid staan in het middelpunt. En zo omschrijft Johannes zijn plaats. Hij zegt het tegen zijn ongeruste discipelen. Kijk, net zoals een vriend van de bruidegom niet op de voorgrond mag staan, zo mag ik het ook niet. Het gaat mij erom dat ik Christus als de vriend van de bruidegom dienen mag. Wat zien we hier, gemeente, dat Johannes zijn plaats als dienstknecht van Christus, als voorloper van Christus wist. Dat was hem ingescherpt. Dat had hij door genade ook ingeleefd. Hij was de man die bewust in de schaduw wilde staan. En niet tussen Christus en zijn bruidskerk in wilde gaan staan. Alle aandacht op wilde eisen. Hij wilde de lage plaats van dienstknecht innemen. Belangrijk, maar niet de meest centrale plaats. Daar liggen geweldige lessen in voor de ambtelijke dienst vandaag aan de dag. In de kerk van alle eeuwen. Nee, wij willen de dienst van ouderlingen en diakenen of van predikant niet op een gelijke lijn stellen met de dienst van Johannes de Doper. De dienst van Johannes de Doper was uniek. Er is maar één voorloper van de Heer Jezus Christus. Dat was Hij. Maar hoewel zijn dienst heel bijzonder is, is het toch zo dat ook van ouderlingen, diakenen en predikanten vandaag geldt. Dat zij in zekere zin geroepen worden om vrienden te zijn van de bruidegom. Dat betekent dat zij in de schaduw mogen staan. Om heen te wijzen naar de enige bruidegom van de kerk, de enige zoon van God, de enige naam die onder de hemel gegeven is, waardoor verloren zondaren als u en ik moeten zalig worden, Jezus Christus. Dat betekent allereerst dat het ambtelijke werk van Johannes en van de ambtsdragers vandaag aan de dag een heel bescheiden werk is. Als het goed is, timmeren ambtsdragers niet aan de weg. Als het goed is, staan ze niet in het middelpunt. Als het goed is, komen ze niet met zichzelf. Als het goed is, is het niet hun eerste bedoeling om van de mensen gezien en geprezen te worden. Als het goed is, zeggen ze, ik sta in hoger dienst. Niet in de dienst van mensen allereerst. Zelfs niet in de dienst van een gemeente of van een kerk allereerst. Maar allereerst in de dienst van een koning die in de hemelen woont. En hem zoek ik te dienen. O, ik weet, als deze dingen op ons afkomen, dan zeg je, wie kan nu God dienen? Wie kan nu koning Jezus dienen zoals het behoort? Wie kan vriend van de bruidegom zijn in de strikte heilige zin zoals de Bijbel ons dat voorhoudt? Dan schiet iedere ambtsdrager die eerlijk is met zichzelf en eerlijk is voor het aangezicht van de hoge God tekort. Maar als het goed ligt, en dat wordt bij een bevestiging in het ambt of bij een herbevestiging in het ambt weer eens opnieuw onderstreept, als het goed ligt, is het wel je hartelijke begeerte om de koning te dienen en om de Heere te dienen. Heere, wil u mij, ondanks al mijn zonden en ondanks al mijn zwakte, in uw dienst nemen, weer in uw dienst nemen. Ja, dat betekent inderdaad dat we onze plaats moeten weten. Dus niet de Heere in de weg staan. Dus niet met onszelf komen. Maar met het woord komen. Met het woord van de koning. Op verschillende wijzen. Want dat is de taak van een dominee in het bijzonder, zegt u. Inderdaad, in de prediking en al het andere werk. Maar ook van een ouderling op huisbezoek, op ziekenbezoek en op alle andere dingen die hij te doen heeft. En ook van een diaken, als hij komt met troostelijke woorden, zegt het formulier uit de schrift. Dat dat woord van de Heere zo centraal staat en dus niet de mens centraal mag staan, vindt u ook heel duidelijk in deze woorden aangeduid. Want Johannes zegt, die de bruid heeft, die is de bruidegom. Maar de vriend des bruidegoms, die dienaar dus, die de bruidegom dient in alles, die staat en hem hoort en verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. Wat bedoelt Johannes hier, als hij zo zegt, die hem hoort en die zich verblijdt over de stem van de bruidegom. Wel, onder de uitleggers is er nogal wat verschil van mening wat dat zou betekenen. Want men probeert natuurlijk dat beeld goed tot zich door te laten dringen. En dan zegt men, kijk, het kan eigenlijk op twee dingen slaan. Zo'n bruiloft vond zo plaats dat wanneer de dag van de bruiloft was afgesproken en de bruidschat betaald was, dan werd op die afgesproken dag, ging de bruid uit haar, dan ging de bruidegom uit zijn huis in de richting van het huis van de bruid. En daar stonden de bruidsmeisjes hem buiten op te wachten. U kent dat uit de gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden. Maar dan was het, althans in sommige gevallen, gebruikelijk dat bij die bruidsmeisjes stond ook de vriend van de bruidegom te wachten totdat hij de stoet uit het huis van de bruidegom aan zag komen. En als zij dan de groet van de bruidegom hoorde, waarmee hij de bruidsmeisjes en straks ook zijn bruid begroette, dan verheugde de vriend van de bruidegom zich. Dat is mogelijk. Anderen zeggen, nee, het gaat over een veel later stukje van de bruiloft. Want later was het de taak van de vriend van de bruidegom om bruid en bruidegom te leiden naar het huis van de bruidegom. En als hij dan hoorde dat ze bij de deur van het huis van de bruidegom tot elkaar spraken, en als hij dan de liefde, de wederzijdse liefde in hun ogen zag, dan was zijn werk af. Dan had hij ze gebracht bij het huis waar ze zouden gaan wonen. Dan was zijn taak afgelopen. Als hij daar de stem van de bruidegom hoorde, dat is het waar Johannes hierop doelt. Gemeente, we hoeven ons wel zorgen over te maken wat Johannes precies bedoelde. Ik denk dat Johannes heel bewust dat een beetje vaag gelaten heeft. Of het nu aan het begin van de bruiloft was of aan het einde van de bruiloft. Wat Johannes vooral heeft willen benadrukken is dat hij zich verheugt als hij staat, in dienst staat en de stem van de bruidegom hoort. Of dat nu aan het begin is of aan het einde, hij verheugt zich altijd als hij de stem van de bruidegom hoort. Dat heeft naar mijn gedachte Johannes hier willen zeggen. En dat geeft de tekst ook een geweldige betekenis. Wat is de vreugde van een ambtsdrager als hij dienen mag, als de Heere hem in dienst neemt, zeker. Maar in die dienst is het hem erom te doen dat hij getuige mag zijn van de stem van de bruidegom. En u begrijpt hoe belangrijk dat voor Johannes was. Johannes had een bepaalde taak. Hij moest de voorbereider, de wegbereider zijn voor de Heere Jezus Christus. En hij heeft in spanning gewacht toen hij preekte en werkte daar bij de Jordaan, tot het uur kwam dat hij Jezus zou zien. En wat zal er in zijn hart getrild hebben toen hij hem zag komen en toen hij het wist van Gods wegen, wist, deze is het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Toen heeft blijdschap Johannes' hart vervuld. Toen hij hem mocht dopen, toen hij hem mocht aanspreken en toen hij zijn stem mocht horen. En als dat voor Johannes de doper toen en daar van geweldige betekenis geweest is, dan is dat eigenlijk toch nog zo. Wanneer je als ambtsdrager de stem van de Heere mag horen, Christus' stem mag horen, dan is dat toch iets wat ootmoedige verwondering geeft. Waar hoor je die stem van de Heere? Wel, het allereerste en het voornaamste is dit: dat we de stem van de Heere persoonlijk mogen horen. Vanuit het woord en door de geest. Dat het woord door de genade van Christus en door de kracht van Christus tot ons hart gaat spreken. Wat kan dat in het leven, niet slechts van iemand die een ambt bekleedt, maar ook van ieder die de Heere vreest, een vreugde geven. Als je voor het eerst of opnieuw de stem van hem die de grote herder der schapen is, mag horen. Dan klinkt er iets door in je hart van wat we soms zingen uit de psalm. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ja, dan kan het zijn dat je geworsteld hebt in de diepte. Dat je vastgelopen bent met jezelf. Dat alles toegesloten leek. Maar toen hij door zijn woord en geest sprak, de stem van de bruidegom klonk, ziet hier ben ik. Dan trilt de vreugde door je hart. Zo kan het ook zijn in het leven van iemand die een ambt mag bekleden en door de genade van God voor het eerst of opnieuw zijn stem heel persoonlijk mag horen. Maar voor een ambtsdrager is het ook zo'n zegen als je dat ontdekken mag. In het leven van anderen. Als je zien mag dat de Heere spreekt en dat de Heere werkt. Ambtelijke dienst is in dienst staan van een ander. Het gaat niet om onze eer, om onze naam, om ons koninkrijk of koninkrijkje. Het gaat om de komst van zijn koninkrijk. En hoe kan je als het goed licht, gemeente, uitzien in het leven van de gemeente binnen de kerken dat de Heere werkt. Hij staat en hij verblijdt zich als hij de stem van de bruidegom hoort. En Johannes zegt, ik heb die stem gehoord. En nu is mijn blijdschap vervuld. Daarmee bedoelt hij niet slechts dat hij letterlijk de stem van de Heer Jezus gehoord heeft. Dat hij hem heeft mogen dopen in de Jordaan. Dat de Heer hem heeft aangesproken. Maar ook dat hij in de levens van mensen om zich heen, Petrus, Jacobus, Johannes en anderen, dat hij gezien heeft de kracht van de genade van de bruidegom. Wat kan het voor iemand die diaken, ouderling, dominee zijn mag, een vreugde zijn, als je ontdekt dat iemand werkelijk met de geestelijke dingen bezig is. Als je ontdekt dat iemand werkelijk met de geestelijke vragen worstelt. Of als je horen mag wat God gedaan heeft in het leven van die of van die. Dan is de stem, nee, niet van ons. Niet van een mens, maar de stem van de koning hoorbaar in het werk van de genade wat hij verricht. Zult u dat niet vergeten, dat het hart is van het ambtelijke werk en dat ook het hart behoort te blijven van het ambtelijke werk. Dat mensen die op huisbezoek gaan, gaan om te speuren of ze ook deze winter de stem van de koning mogen horen in de gemeente. Omdat mensen tot bekering komen of omdat degenen die de Heere vrezen verder geoefend worden. En dat hun blijdschap is. We leven in dagen dat het ambtelijke werk in een geweldige crisis is geraakt. U weet dat misschien niet zo, omdat u al die dingen niet gelezen hebt, hoeft ook niet. Maar het ambtelijke werk is in een geweldige crisis terechtgekomen. Doordat de secularisatie om zich heen geslagen heeft, de ontkerkelijking. Doordat de problemen in de wereld en in de kerk geweldig zijn toegenomen. Door de geweldige vergaderziekte die zich als een gif over de kerk dreigt uit te breiden. En door allerlei omstandigheden meer. We dreigen het hart uit het oog te verliezen. Het wordt een beetje sociaal werk soms. Niets kwaads daarover op zich. Maar ambtelijk werk is meer dan dat. Het is het staan. En het ook heel vaak op je knieën liggen. Of je de stem van de Heere mag horen zelf. En in het hart en leven en van de lippen van jonge mensen en van ouderen. Kijk, als dat op ons afkomt, dan moeten we met elkaar maar heel diep buigen. En zeggen, Heere, wat horen we dat weinig. Al te weinig. Oh, het is er. Het is er ook onder ons, Gode zij dank. Maar we zouden het zo graag meer horen. Ook bij u. Ook bij jou, jongen of meisje, die misschien diep in je hart nu zegt, ik kan niets vertellen. Was dat erg? Want de Heere zendt zijn knechten. En laat goedertieren, zegt onze belijdenis, het evangelie nog verkondigen. Laat ouderlingen en diakenen hun arbeid doen, opdat zij vriend van de bruidegom zouden zijn. Bruidswervers zouden zijn. Want ik heb het zojuist even aangeduid, die taak van die vriend van de bruidegom is meer dan wat wij vandaag zouden noemen een ceremoniemeester of iemand die een belangrijke plaats heeft tijdens de hele huwelijksvoltrekking. Er zit soms ook iets in die oud-testamentische vriend van de bruidegom, dat hij voor de bruiloft allerlei aspecten regelde die geregeld moesten worden tussen de familie van de bruid en de familie van de bruidegom. Hij was soms bijna een bruidswerver, zoals we dat lezen van die dienstknecht van Abraham die erop uitging om een bruid te zoeken voor Isaac. Hij moest alle dingen regelen voordat het tot de bruiloft kon komen. Wel, zo is een ambtsdrager, als we het in het licht van dit woord zien, ook een bruidswerver. Vooral de oude Engelse puriteinen hebben daar vaak over gesproken. Die zagen de prediking als bruidswerving. Ze zagen de prediking als de verkondiging van het woord dat zo aan het hart van de mensen gelegd moest worden, dat die harten verbroken zouden worden onder de bediening van de Heilige Geest. En mensen overreed zouden worden om tot Christus gebracht te worden. En zo, als een bruid zwart in zichzelf door de zonde, gered en gezalig te worden. U leest het in allerlei oude boeken. Een prediker is een lokker van zielen. En dan wordt een woord gebruikt wat ook gebruikt werd om mensen over te halen tot een huwelijk. Bruidswerver, dat is de prediker. En daarom moet in de prediking en ook in het ambtelijke bezoek, ook in het huisbezoek, de noodzaak van de waarachtige bekering op uw harten gelegd worden. Vergeet u dat niet. Bij bezoeken is het zo, en dat wordt van hoger hand vanuit de theologie en de psychologie geweldig gepropageerd, dat gezegd wordt, bij bezoeken moet je luisteren, dat is waar. De mensen moeten hun verhaal kwijt kunnen, dat is allemaal waar. Maar u doet geen pastoraal bezoek als u de schriften niet opent. En als u niet op wijst dat wanneer iemand zegt ik ben onbekeerd en ik ken van deze zaken niets, de weg der bekering. En in de prediking met name het grote instrument van Gods wegen om zondaren tot inkeer te brengen, dient de diepe eis, de zware eis, de onmogelijke eis van de bekering helder te klinken. En als die eis soms scherp is, en als soms ernstig gewaarschuwd moet worden tegen de zonde en tegen de oppervlakkigheid en tegen de platvloersigheid van het moderne leven, dan is dat niet om mensen te kwetsen, zoals vandaag zo gauw gezegd wordt. Maar dan is dat om een bruid te werven. Ja, zegt iemand, waar vind je die bruid dan? Waar zoeken die ambtsdragers die net als Johannes de Doper een vriend van de bruidegom zijn dan de bruidskerk van Christus? Wel, waar Christus die bruidskerk zoekt. En waar zoekt Christus een bruidskerk? onder verloren zondaren, onder verloren schapen, onder verloren penningen, onder verloren zonen en verloren dochteren. En dat zijn we allemaal. U en ik, zoals we geboren worden en zoals we leven. Verloren zondaren. En midden in een verloren wereld geeft God een kerk, prediking, ambtsdragers. Opdat in de gemeente en ook daarbuiten het woord zou klinken. Opdat mensen aangezegd zouden worden dat wanneer ze buiten Christus blijven, dat ze straks eeuwig verloren gaan. Wat zeg ik? Dat ze eigenlijk al eeuwig verloren zijn. Het laatste vers van dit aangrijpende hoofdstuk zegt het: wie de Zoon heeft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, de toorn van God blijft op hem. Laat u dat gezeggen, gemeente. Want als wij onbekeerd leven, terwijl zoveel malen op allerlei manieren vanaf deze kansel, of in welke kerk u misschien ook vroeger gekerkt hebt, het woord bediend is. En predikers zochten mensen te dringen, te bewegen tot het geloof. En als u daaronder onbekeerd blijft, dan blijft die toorn op u. En daarom juist nu, als vriend van de bruidegom, mag ik het toch zeggen. Moet ik het toch zeggen? Laat u met God verzoenen. Nu het nog kan. Nu het nog mogelijk is. En denk dan niet gering van het feit dat God u laat in het heden van de genade. Dat God u de prediking van deze dag nog laat horen. Dat God nog geen lust heeft in uw dood. Maar dat hij u uit de zonde wil trekken. Uit uw ongevoeligheid en onbekeerlijkheid en ongelovigheid wil trekken. Uit alle vormen van nacht en duisternis wil trekken. Tot zijn wonderbaar licht. Zouden we dan niet smeken. Tot die grote Christus. Tot die eeuwige God. Heere, breek u die banden. En maak u mij. Tot een van de bruidskerk. Die straks eeuwig zal erven. O, laten we het niet vergeten. Niet alleen in de eis tot bekering komt het werk van de vriend van de bruidegom, van elke ambtsdrager, naar voren. Maar ook, zoals het formulier wat we straks lezen zullen, zo duidelijk zegt, om te komen tot mensen in nood met troostrijke redenen. Mensen die met geestelijke vragen zitten. Mensen die vastgelopen zijn met zichzelf. Mensen die met de geestelijke vraag tobben: hoe kan ik rechtvaardig verschijnen voor God? Nee, die kom je niet om het andere huis tegen. Helaas. Maar je komt ze tegen. Nou, om dan zulke mensen eerlijk te behandelen. Maar tegelijkertijd ook de weg van het evangelie onverkort en onbeperkt te wijzen. Eerlijk te behandelen. Mensen die met zichzelf vastlopen, moet je niet wijzen op iets wat ze bij zichzelf nog zouden kunnen. Moet je ook niet bouwen en zeggen: nou, het is wel goed, want je bent al aardig ernstig. Ernstig met de dingen bezig, komt wel goed. Dat is een dodelijk gevaar. Dan ben je geen vriend van de bruidegom als je dat doet. Want dan kom je met jezelf en dan kom je met de mens en dan kom je met het menselijke. Dan heeft een ambtsdrager de diepe, hoge roeping om niet met iets van de mens te komen en mensen niet in hun gevoelens te bouwen, maar om te zoeken de schatten en de gaven en de genade van de grote bruidegom uit te stallen. En om alleen maar een hand te zijn, om alleen maar een stem te zijn die heen wijst naar hem van Johannes staat het er zo heel treffend. Dat hij een stem was, roepende in de wildernis. Was nou een stem? Nou, dat kun je niet eens zien. Alleen maar horen. Johannes kon je niet zien. Dat bedoelt dat woord te zeggen. Die kon je alleen maar horen. Een hand te zijn. Ziet het Lam Gods. En dan kunnen we nooit genoeg spreken over de ruimte die er in Christus is. Over de algenoegzaamheid, om dat oude woord te gebruiken, die er in de Heere Jezus is. Om de kracht en de almacht die er in Christus is. En om de bereidwilligheid die er in Christus is. Want juist een arme zondaar die vastgelopen is met zichzelf en die zoveel bergen van schuld ziet. Die is zo geneigd om op die bergen te blijven staren. Op de onmogelijkheden te zien. En juist als je bedolven wordt in de golven van je onmogelijkheden. Dan ben je zo geneigd om klein te denken van God en klein te denken van zijn Christus. En juist tot zulke mensen mag een vriend van de bruidegom de deugden van zijn God en de deugden van de bruidegom uitstallen. Zeggen wie hij is en wie hij zijn wil voor een verloren zondaar. Kijk, en dan moet u ook dit niet vergeten. Dat zit, dacht ik, ook nog in de woorden opgesloten, zo'n bruidegom. Die had een prijs betaald om zijn bruid te kunnen trouwen. Vroeger was dat gewoonte in het oude Israël. Dan moest je een bruidsschat betalen aan de vader van de bruid. Daar had meestal zo'n vriend van de bruidegom ook nog een bepaalde rol in. Maar als het gaat over de Heere Jezus, de bruidegom van zijn bruidskerk, nee, dan laat hij de vriend van de bruidegom niet betalen. Zelfs laat hij de vriend van de bruidegom niet onderhandelen. Jezus Christus heeft zelf alleen en volkomen de bruidschat betaald om zijn bruid te werven. Door zijn bitter lijden, door zijn gehoorzaamheid aan het kruis, door te sterven en door zijn opstanding heeft hij alles betaald, de weg gebaand. De mogelijkheid van zalig worden verworven. En daarom mag een vriend van de bruidegom daarvan spreken dag en nacht. Van die liefde van Christus. Van die grote koning die zichzelf heeft overgegeven tot in de dood toe. En die komt om zondaren zalig te maken. Kijk, en daarom begrijpt u het, dat juist in het werk van een ambtsdrager, als de dingen goed liggen, de koning de eer ontvangt. Hij is slechts een dienstknecht. Hij verblijdt zich over de stem van de liefde van de bruidegom. En daarom wil hij alle eer geven aan de bruidegom. Johannes gebruikt daar een prachtig beeld voor. Hij zegt, hij moet wassen en ik moet minder worden. Dat is een beeld wat ontleend is aan brandende lichten. Of misschien ook aan sterren aan de hemel. In elk geval, het gaat over licht. Hij zegt, laat mijn lantaarn maar uitgedoofd worden. Als de lamp van Christus, van de grote zoon van David, maar helder branden mag. Mijn lamp uitgedoofd, zijn lamp hoog opbrandend. Laat mij maar niets worden, als hij maar alles is. Hij moet opwassen en ik minder worden. Ja, dat geldt letterlijk voor Johannes. Op dit moment gaat zijn vlam minder worden. En gaat de vlam van Christus helderder branden. En straks wordt Johannes onthoofd door die wrede vorst Herodes. Wel, zo hoeft het niet in het leven van iedere ambtsdrager. We hebben het al meer dan eens gezegd. Het leven van Johannes is een heel bijzonder leven. En de dienst van Johannes is een heel bijzondere dienst. Maar iets daarvan komt tot openbaring in het leven van ambtsdragers als het goed is. Laat mij maar niets worden. als hij maar alles is. Laat mijn vlam maar uitgaan, als de vlam van Christus maar helder mag schijnen. En laat in mijn uitblussende vlam alle licht maar vallen op Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat bedoelde Johannes. Dat is het toch ook voor broeders die in het ambt staan of in het ambt herbevestigd worden. Laat alle licht maar vallen op hem. Weet u, dat betekent dat je in het ambt kunt verteren. Calvijn had als een van zijn levensdeviezen: terar dum prosim. Laat mij maar verteerd worden, als ik maar nuttig mag zijn. En hij bedoelde nuttig mag zijn voor het koninkrijk van de Heer. Laat mijn gezondheid maar verteerd worden. Laat mijn kracht maar verteerd worden. Laat mijn naam maar verteerd worden. Laat mijn eer maar verteerd worden. Laat alles maar verteerd worden, als ik maar nuttig mag zijn voor de dienst van de Heer. Kijk, iets van die geest behoort bij het ambt. Laat mij maar niets worden. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven met alles wat daarin is in uw dienst te besteden. Zeg, dat is toch een zalige dienst. Want mensen kunnen vandaag aan de dag op het ambt neerkijken. En in de wereld vind je zoveel achting niet meer voor het ambt van dienaar van het woord, of voor het ambt van ouderling, of voor het ambt van diaken. Het is zo dat een heel eind teruggevallen is en weggeëbd is. Je wordt soms, als je als predikant je werk doet in een ziekenhuis of ergens anders, bekeken als een soort voorwereldelijk fossiel. En toch is het het beste werk. Toch is het het grootste werk. Het zwaarste. Maar ook het mooiste werk. Maar alleen in deze weg, Heere, niet ik. Bewaar me voor mijn naam en mijn ideeën en mijn gedachten en mijn eer. Laat mij maar niets worden. Opdat hij alles wordt. En hoe meer wij nu niets mogen worden, hoe meer de schat, de vlam Christus kan blinken. Want wij dragen, zegt Paulus in 2 Korinthe 4, de schatten in aardevaten. Een aardevat wat vaak gebruikt werd om een schat op te slaan. Als dat vat nu maar gebroken werd, dan kon je door de barsten en de scheuren heen de schat zien. Wel, zo is het in de ambtelijke dienst. Als dat vat nu maar niets wordt, dan kun je de schat zien. En zo is het toch ook in het geestelijke leven. Dat waar Christus ons alles wordt, u misschien van verre op hem mag blikken, hem steeds meer nodig krijgt, of u meer van nabij hem mag kennen door het geloof, hem de mijne mag noemen door de kracht van Gods genade, daar wordt u al minder. Al minder. Daar blijft niets van u over. Dan is het zo, wat ik nog niet zo lang geleden een vrouw hoorde zeggen, die veel van de Heere weten mag, veel van hem geleerd heeft. Ze zei: mijn verhaal wordt steeds korter. En ze kan heel wat vertellen. Mijn verhaal wordt steeds korter. Want er blijft uiteindelijk maar één ding over, gemeente. Er is één naam onder de hemel gegeven. Jezus Christus. Waardoor wij moeten zalig worden. Laat hij maar wassen. Laat mij maar winder worden. Amen. Thank you. We willen nu het formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen lezen, zoals u dat vindt achter in uw psalmboek. Geliefde christenen, gij lieden weet hoe wij tot onderscheiden reizen u voorgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeders, die tot de dienst van het ouderlingschap en van het diakenschap van deze gemeente verkozen zijn, om te vernemen of iemand wat had waarom zij in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hen voorgebracht heeft. Waarom we thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortvaren. Mag ik de broeders Kiviet en Kooiman verzoeken op te staan om op de vragen te antwoorden. Ten einde dan, geliefde broeders, broeder Kiviet en broeder Kooiman, en iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt in de voorzijde diensten elk in het zijne aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. En eerstelijk vraag ik u, ouderling en diaken, of gij niet gevoelt in uw harten dat gij wettig van Gods gemeente en mits dien van God zelf tot deze heilige diensten elk in het zijne beroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en alle lering verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouwelijk naar uw vermogen te bedienen. Gij ouderling, broeder Kiviet, in de kerkregering nevens de dienaar van het woord, en gij diaken, broeder Kooiman, in de bediening der armen, en ook gezamenlijk belooft u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwaam te ontgaan hetgeen God genadig verhoede. Wat is daarop uw antwoord, broeder Kiviet? Broeder Kooiman, de almogende God en Vader geven u tezamen zijn genade, dat gij in deze uw dienst getrouw en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Broeders, naar goed gebruik mag ik ook een paar woorden zeggen. Het zal kort zijn. Het is voor een tweede maal dat u bevestigd wordt in het ambt van ouderling, respectievelijk diaken. U weet wat het werk inhoudt. U bent beide een aantal jaren lid van de kerkraad. U weet beide dat wij mensen, ambtsdragers, zwakke mensen zijn. Dat is ook in de prediking aangestipt. Dat wanneer wij ambtsdrager zijn, wij ook niet boven de zonde verheven zijn, verre van dat. Iemand heeft ooit eens gezegd, wanneer je ambtsdrager wordt, dan krijg je er zonde bij. Want je doet niet alleen zonde als mens, als persoon, maar ook als ambtsdrager. Ambtelijke zonde. En zo is dat ook. Tegelijkertijd is er de andere kant. Ambtsdrager zijn betekent ook door God in dienst genomen worden. Het betekent dat we in dienst genomen worden om vanuit het woord van de Heere ons ambt te vervullen. En daarbij wil de Heer ook uit genade kracht geven om dat te doen. Dat zien we niet altijd. Maar juist wanneer wij het allerminst verwachten, om een bekende uitdrukking te gebruiken, wil de Heer het geven. Broeders, denk klein van uzelf en groot van de Heer. Laat het in uw en in het leven van heel de kerkenraad, in ons aller leven, zichtbaar mogen worden. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Daar bent u zelf goed mee. Daar is ook de gemeente goed mee. Daar zijn de kerken goed mee. God zegene u verder in uw ambtelijke dienst. En gemeente, nu weer opnieuw herinnerd zijn aan de taken, de roeping tot het ambtelijke werk, draagt uw ambtsdragers allemaal, niet alleen de beide broeders die herbevestigd zijn, draagt ze vooral op in het gebed. Of de dingen die we vanmorgen zo vanuit het woord overdacht hebben, ook in hun leven gestalte mogen krijgen. En ze hun werk mogen doen met vreugde, want dat is u nut. Willen we hen samen staande toezingen, de woorden uit de zegenbede, psalm 134, het derde vers. En willen u afsluiten met het vermanende woord van het formulier en ook met het dankgebed van het formulier. Zo wees dan gij ouderlingen naarstig in de regering der kerk die u nevens de dienaar van het woord bevolen is. Zijt mede als wachters over het huis en de stad Gods om een ieder getrouwelijk te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Het acht op de onderhouding van de zuiverheid der leer en de vroomheid des levens in de gemeente des Heren. En gij diakenen zijt vlijtig in de verzameling der aalmoezen, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan. Komt de bedrukten te hulp, verzorgt de rechte weduwen en wezen. Bewijst weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs. En zijt allen tezamen in uw dienst getrouw. En behoud de verborgenheid des geloofs in een reine conscientie. Goede voorgangers zijnde voor geheel het volk. Alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus. En die namaals ingaan in de vreugde uws Heren. Anderzijds, geliefde christenen, ontvang deze mannen als dienstknechten Gods. Wil de ouderlingen die wel regeren dubbele eerwaardig achten. Begeeft u gewillig onder hun opzicht en regering. Voorziet de diakenen met goede middelen tot hulp der armen. Zijt weldadig, gij rijken, geeft mildelijk en deelt gaarne mede. En gij armen zijt arm van geest en gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hen en murmureert niet. Volgt Christus om de spijze der ziel en niet om het brood. Die gestolen heeft stelen niet meer, maar arbeiden liever. Werkende wat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Dit doende, elk in het zijne, zult gij van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Doch al zo wij van onszelf hiertoe onbekwaam zijn, zo laat ons de almachtige God aldus aanroepen. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u belieft tot meerdere wasdom uw kerk daarin te verordenen, nevens de dienaar des woords, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden en de armen onderhouden. En dat u ons thans in deze plaats verleend hebt, mannen van goede getuigenis, begaafd met uw geest. Wij bidden u, verleen hun meer en meer zodanige gaven, als hun in hun bediening nodig zijn, de gaven der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding en der weldadigheid, ten einde een iegelijk zich behoorlijk kwijt in zijn ambt. De ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel, in het weren der wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon, en in het vermanen en het bestraffen der ongeregelde mensen. Insgelijks de diakenen in het naarstig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen der aalmoezen aan de armen, ook mede in het lieflijk vertroosten van deze met uw heilig woord. Schenk aan beiden, de ouderlingen en de diakenen, uw genade, dat zij in hun getrouwheid en in hun getrouwe arbeid volstandig voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk waarover ze gesteld zijn, opdat zij zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen gaarne onderwerpen en in eer houdende om huns ambtswil. Geef de rijke milde harten tot de armen en de armen een dankbaar gemoed jegens degene die hen helpen en bedienen, ten einde al zo een iegelijk zich kwijtende in zijn ambt, uw heilige naam daardoor groot gemaakt en het rijk uw zoons Christus bevorderd mogen worden, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, zeggende: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Slotzang is Psalm 122, het derde vers. Psalm 122, vers 3. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.